Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
6 minuten voetballen voor lijfsbehoud, weer een kale trainer voor Ajax, 6 ton per week, dat is toch fijn ballen, en een Nederlands talent dat volgend jaar in België te bewonderen is in plaats van Engeland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 20 april. We praten vandaag met Sjoerd Massou. Je weet het, hè, waar we mee gaan beginnen.
Ja, het om niet te versmaden feitje van Etienne Verhoef.
Juist, precies. 20 april.
Weet je dat mijn vrouw daar dus speciaal de podcast... Ik ben niet getrouwd. Mijn vriendin daar speciaal de podcast voor luistert. Wist je dat?
Dat wist ik niet, maar dat vind ik fijn om te horen. Ja, daar doe ik het voor.
Is ook niet zo.
20 april 2014 in Rotterdam verovert PEC Zwolle voor de eerste keer in haar historie de KNVB-beker. Door maar liefst met 5-1 te winnen van Ajax.
Ja, dat was wel echt een memorabele finale. En zoals we die afgelopen paasweekend ook gehad hebben, was dat er ook eentje.
Ja, want dit was eentje, zoals Bram van Polen volgens mij later in een documentaire op ESPN zei, ik wist, die dag klopt alles. Alles klopte die dag. Dat was een soort gevoel, hè?
Ja, en natuurlijk die staking met dat idiote vuurwerk dat toen gegooid werd, notabene naar de keeper van Ajax, Kenneth Vermeer. Die 1-0 voorsprong van Ajax en die wedstrijd die totaal omdraaide. Het was, dat was echt wel een van de meest fascinerende bekerfinales, zeg maar, voor deze laatste. Ja. Het was met het dansje van Ron Jans ook nog erbij.
Dansje van Ron Jans, ja, precies. En ik moet zeggen, ik zat hem nog even na te kijken, maar het was 4-1 voor de rust al voor PEC.
Ja, het was echt een heel bijzondere en natuurlijk altijd mooi. Kijk, ik heb genoten van Ajax-PSV natuurlijk, denk iedereen wel. Maar toch, zo'n finale voor een club als PEC Zwolle. En daar zijn een heleboel van dat soort clubs in die categorie. Dat blijft toch ook iets onbetaalbaars, hoor. Voor dat soort clubs is het de mooiste prijs die er is.
Ja, maar waar geniet je meer van? Van zo'n kleine club in de finale, maar wetende dat het eventueel wel een makkelijke zege kan zijn voor de grotere club. Of van een echte PSV Ajax of een Ajax Feyenoord als bekerfinale?
Ja, puur voor de wedstrijd natuurlijk als laatste. Of meestal als laatste. Maar ik vind wel dat het ook heel erg bij de romantiek van de KNVB-beker hoort dat clubs als Go Ahead en PEC Zwolle en Groningen, noem ze maar op, ook een keer eens in de zoveel jaar in naar die Kuip mogen. Dat is eigenlijk onbetaalbaar voor ons voetbal. En daar hebben we die, als het ieder jaar PSV Ajax of PSV Feyenoord zou zijn, of Ajax Feyenoord, ja, dan zou de romantiek er ook wel een beetje afgaan.
Ja, toch hebben we dat ook niet heel vaak gehad, hè? Dat soort grote wedstrijden als bekerfinale de laatste jaren.
Nee, het is de laatste jaren een leuke mix wat dat betreft. Ja, dus dat is prima.
374 seconden, zo lang zijn we nog niet bezig aan deze podcast, maar het scheelt niet veel. Daarvoor moest Sparta helemaal naar Arnhem rijden om die minuten uit te voetballen tegen Vitesse. 374 seconden, billen knijpen, dat mag je niet te veel zeggen, maar in ieder geval de billen bijeen houden, gespannen kijken. Hoe moet dat zijn voor een voetballer, vroeg me af?
Ja. Gek, natuurlijk. Je hebt er natuurlijk een enorm pandemonium daarvoor. Als voetballer, maar ook als kijker. Ik moet zeggen dat ik daar nog het meest van genoten heb, uiteindelijk. Dat je eigenlijk toch wel dagenlang wordt warm gemaakt voor die 6 minuten. Er wordt erop losgefilosofeerd wat er allemaal kan gebeuren. Je krijgt een uitgebreide voorbeschouwing van ESPN. Compleet met verslaggevers ter plekke en een studio setting. En dan krijg je natuurlijk als klap op de vuurpijl Bas Nijhuis nog bij. Ik vond dat een geniale zet van de KNVB, moet ik eerlijk zeggen. Je kunt geen betere scheidsrechter hebben voor die 6 minuten dan Bas Nijhuis. Want die komt ook echt als een soort Ron Brandstede dat veld op. Zo van, ik zal hier eens even een showtje weggeven. En dan kan die 6 minuten daarna alleen maar tegenvallen. En dat deed het ook.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb genoten van het feit dat je dan na afloop van zo'n wedstrijd naar ESPN zit te kijken. En dat er dan 2 analisten in de studio zitten. Die dan, ja, wat moeten die dan zeggen? Mario de Been zei het ook terecht. Nou ja, je hebt de intenties gezien. En toen was de wedstrijd alweer voorbij. Het was ongeveer het verhaal.
Ik moet zeggen, van mij hadden er nog wel 2 analisten bij gemogen.
Ja, hè?
Ja.
2 was wat weinig.
Was wat weinig, ja. Ik, wat mij betreft had dit nog wel verder over de top gemogen. En dan ook nog Adem Mos liefst op het veld. Want die was natuurlijk bij de bekerfinale ook top.
Ja.
Die had ik hier ook nog graag bij gezien. En dan je moet het hebben van het randprogramma. En het dan oppijpen tot enorme hoogte. En dan vervolgens constateren dat het een beetje tegenviel.
Ja, het viel een beetje tegen. Ik vond het ook wel interessant dat Letch van tevoren zei... ja, misschien moeten we met een veldspeler gaan spelen met keepershandschoenen aan. Maar daar zijn we nog niet klaar voor in het voetbal. Had jij zoiets aangedurfd? Je staat 1-0 achter. Wat maakt dat nou uit? Het is toch het moment om dat te doen?
Nou, ik vond Letch zeer teleurstellend. En Vitesse sowieso.
Ja.
Als je zo lang de tijd hebt om je voor te bereiden op 6 minuten... dan verwacht je toch dat je iets heel opmerkelijks gaat doen. Dat je een plan hebt, een soort strategie. En het enige plan dat ze hadden was dat ze heel lang gingen trainen van tevoren. Ja. Nou, dat zal door de inspanningsfysioloog zijn bedacht. Maar je bedenkt toch ook tactisch iets geks. Inderdaad, een keeperswissel. Of je brengt zo snel mogelijk nog een paar extra aanvallers. Of je verzint een foefje met de spelers die al in het veld hebben staan. Want je kunt natuurlijk niet onbeperkt wisselen. Maar er gebeurde niks. Ze speelden gewoon, ja, zoals je een normale wedstrijd ook in de laatste 6 minuten speelt.
Ja, ja, het was een beetje, het was gewoon, je zou verwachten dat ze echt vol ervoor ging of wat dan ook. Maar het zat er allemaal niet in. Ja.
Of iets geks, verzin iets, weet je wel. Co Adriaanse was daar een meester in vroeger. Die begon altijd in die goede jaren bij Willem II. Koos je er heel vaak voor om Mark Schenning, die laatste man was, om die dan in de spits te zetten.
Ja.
En voor het eerste kwartier. En daarna ging Schenning gewoon weer naar achteren. Maar dan had hij in het eerste kwartier had Willem II vaak al een enorme chaos gecreëerd bij de tegenstander. Een soort wanorde. Ja, dat soort trucs, dat mag je toch wel verwachten in zo'n laatste 6 minuten. Maar er kwam helemaal niets van terecht. Het was een aanfluiting. Ja, een anticlimax.
Anticlimax. De wedstrijd is trouwens nu officieel ook afgelopen voor tijd voor ons in de podcast. Maar voor Sparta zijn dit wel drie hele belangrijke punten. Je moet er niet aan denken dat je na de debacle bij Fortuna Sittard, dat je nu dan hier ook nog punten laat liggen, toch? In die strijd tegen degradatie.
Nee, precies. Nee, dit hadden ze natuurlijk kaart nodig. En ze hadden natuurlijk ook ergens al wel een beetje op gerekend. Want je gaat naar die stand zitten kijken en dat iedereen dat deed. En dan tel je die 3 punten van Sparta natuurlijk in de meeste gevallen al wel bij op. En dat hebben de concurrenten natuurlijk ook gedaan. En die hebben ongetwijfeld bij Willem II, die nu laatste staan, hebben ze ongetwijfeld in spanning voor de tv gezeten. Maar die zullen er ook niet op gerekend hebben dat Sparta die wedstrijd nog weg ging geven.
Dus denk je dat de familie van Geel een bordje kaas heeft neergezet voor de tv, glaasje wijn erbij en vol spanning naar die 6 minuten heeft gekeken? Dat ze om 6 uur al klaar zaten voor de buis?
Dat laatste wel vol spanning. Annette en Martin zullen de nagels hebben afgebeten. Maar ik denk dat ze die kaas en die wijn even hebben gelaten voor wat het is. Nee, ik denk dat de spanning overheerste.
Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, die wedstrijd is gespeeld. 6 minuten en 14 hele seconden zijn gedaan. Overigens, in Brabant, Sjoerd, moet binnenkort 89 minuten en 55 seconden uitgespeeld worden. Heb je het gelezen in het amateurvoetbal? In de vijfde klasse tussen gelezen, de Schutters en TPO. 5 seconden werd die wedstrijd al gespeeld en toen is die gestaakt.
Ja, ik kende die clubs niet. Ik heb toch heel veel clubs in Brabant gehad. Maar dit moet ergens in het oosten zijn.
Ja, ze hadden 7 spelers meegenomen naar Stamperschat. En de trainer die zichzelf had opgesteld...
Oh, Stamperschat.
Ja, die had zichzelf opgesteld.
Oh, mooi.
Ja.
Dat vind ik een geweldige dorpsnaam ook.
Ja, die je ook zo heet, hè, als dorpsnaam.
Ja, top.
Maar die kreeg een hamstringblessure gelijk na de aftrap. En toen moest de wedstrijd gestaakt worden. Toen was het klaar. Dus die moeten nog een keer terug.
Ja.
Als ze nog spelers hebben.
Mooi verhaal.
Ja, mooi verhaal. Nou goed, dat wat betreft het voetbal. Dan even naar Ajax. Erik ten Hag, we hebben het er gisteren in de podcast ook over gehad met Geert. Deze week dan wel volgende week dat hij gepresenteerd gaat worden bij United. Ziet in Alfred Schreuder een kandidaat om ten Hag op te volgen? Als je dat hoort, waar dacht jij gelijk aan? Wat vond je daarvan?
Ja, ik dacht, dat kon inderdaad ook nog. Ja. Dat dacht ik, ja. Kijk, je gaat een beetje een lijstje te maken en dan komen de meeste usual suspects wel voorbij. Schreuder was ik in eerste instantie even vergeten, omdat hij niet per se beschikbaar is. Hè. Hij is trainer van Club Brugge op dit moment. Maar hij past in het lijstje logische kandidaten. Dus in dat opzicht is het niet extreem sensationeel of verrassend. Hij heeft natuurlijk al bij Ajax gewerkt. Hij heeft toen ook veel credits gehad voor zijn rol als assistent. Wat ik wel opmerkelijk vond, ik zag gelijk ook weer alle statistiekjes voorbij komen over hoe attractief Club Brugge speelt.
Mm-hmm.
Huh? En de teneur in België was in de eerste maanden van Schreuder heel anders. Dat was juist een beetje de kritiek die ook bij Twente klonk, dat het veel te controlerend was en behoudend was, het spel.
Ja.
Ze waren helemaal niet zo heel positief. Dat zal niet voor alle Belgen gelden, maar wel voor een deel. En dat stond een beetje haaks op wat je nu hoort. En dat staat ook een beetje haaks natuurlijk op wat je bij Ajax zou verwachten. Het is natuurlijk ook altijd afhankelijk van het spelersmateriaal. En zo slim is Schreuder ook wel. Dat is een intelligente trainer. Dus hij zal ook altijd kijken naar zijn spelers. Maar bij Twente kreeg hij altijd heel veel kritiek, omdat het allemaal veel te saai en behoudend was. En bij Ajax zal hij natuurlijk, als hij het wordt, zal hij natuurlijk iets heel anders moeten brengen. Maar dat spreekt voor zich.
Ja, want die zoektocht is natuurlijk best wel gaande. Want ja, je hoort dan ook nog zeggen, dat vond ik wel een hele mooie bij ESPN deze week, zei Gerry Hamstra. Ja, we hopen dat we hem langer kunnen binden, Ten Hag. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoop tegen beter weten in, toch?
Dat is puur voor de vorm.
Ja, precies.
Dat is een opmerking voor de bühne.
Ja, die zondag ook zei rondom die bekerfinale. Maar goed, zou het lijstje lang zijn bij Ajax, denk je, aan trainers die ze willen hebben?
Nee, helemaal niet lang, want ja, dan kom je weer bij de Arne Slot saga en dan zitten de Feyenoorders zitten weer woedend.
Ja, pas op wat je zegt nu, hè?
Waar ze ook precies, zitten. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Kijk, natuurlijk gaat Slot niet naar Ajax. Die kans is natuurlijk heel klein. Dat moet hij zichzelf helemaal niet aan willen doen. Maar over jouw lijstje... Kijk, er is gewoon maar... Dat is het hele probleem. En daarom staat Slot daar ook onherroepelijk op. Desnoods met een rode streep erdoor. Er zijn gewoon niet zo heel veel logische kandidaten. En dat is altijd zo trouwens, hè. Bij clubs wordt altijd heel interessant gedaan over een profielschets... En daar wordt dan uitgebreid op gestudeerd. En daar wordt dan zogenaamd een heel zorgvuldige afweging in gemaakt. Nou, de praktijk is natuurlijk heel vaak dat je maar een heel klein lijstje over hebt. En zeker in de top van Nederland.
Ja.
Want kijk, zeg maar een club als FC Groningen kan bij wijze van spreken uit 50 Nederlandse trainers kiezen. Nou, dat geldt voor Ajax natuurlijk niet. Die kunnen weliswaar internationaal, maar dat lijkt mij op zich niet zo logisch bij Ajax.
Nee.
Tenzij je...
Nou ja.
Tenzij je iemand hebt die echt heel, heel nadrukkelijk aansluit bij de filosofie die je zelf aanhangt. Maar ook daar zijn er heel weinig van.
Maarten Wijfels zei afgelopen maandag Casper Juhlmans.
Ja, nee, weet ik. Maar die is toch niet beschikbaar? Die wil toch naar het WK?
Ja, maar goed, er zijn wel meer mensen die naar het WK wilden of naar een EK wilden en die gingen.
Ja, nee, maar dat precies. Zo'n type zou eventueel kunnen. En dan inderdaad zoek je het vrij snel vanuit de Nederlandse voetbalcultuur misschien in de Scandinavische hoek. Of mensen die, die iets met Ajax hebben of met die manier van voetballen. Hè. Dat kom je vaak bij Pep Guardiola uit, maar die is natuurlijk ook niet haalbaar. Dus je komt wel tot wat namen, maar het lijstje is niet lang. Dat was je vraag, toch?
Ja, en als wij, we hebben ooit gezegd bij het Nederlands elftal, je moet voor het hoogst haalbare gaan. Als je Guardiola hoort praten over Ajax en dat soort zaken, dan zou je bijna zeggen, bellen we in ieder geval. Ik weet niet of Gary het nummer heeft. Maar...
Ja, nou ja, nee, maar dat zou ik dus ook altijd doen. En er wordt altijd een beetje geringschattend over gedaan, van dat heeft toch geen zin. Maar ik vind ook altijd, hoor, dat je moet eerst hoog in durven zetten. Dat zie je ook bij clubs, hè, die in het verleden, wat kleinere clubs die in het verleden grote successen hebben gehaald. Neem AZ, die op een gegeven moment Van Gaal wisten te strikken. Bij Twente in iets mindere mate heb je dat met McLaren gehad. Dat waren toch trucs die waar heel veel ambitie uitsprak. Waar gewoon mensen, waarvan ze gewoon bij elkaar gingen zitten en zeiden van ja, niet geschoten is altijd mis. We gaan het gewoon proberen. En dat zou ik, als ik iedere club was, zou ik dat ook doen. Dus waarom niet? Maar waarschijnlijk kom je snel tot de conclusie. En het gaat natuurlijk vaak via zaakwaarnemers, hè, om het even af te tasten. Is het eventueel haalbaar? Nou, dat antwoord heb je vrij snel. Bovendien zit Guardiola bij notabene hetzelfde kantoor als Erik ten Hag, namelijk bij SEG.
Ja.
Dus dat is één appje en dan weet je waar je aan toe bent. En dat zou ik, als ik Ajax was, altijd doen.
Ja, dat in ieder geval
als
proberen.
Als ze het nog niet gedaan hebben.
Ja, precies. Maar het zal interessant zijn wie daar gaat komen, want het is natuurlijk wel een van de meest begeerde posities in Nederland. Ik denk dat ze bij Van der Sar en Co, dat die allemaal wel gek worden van alle sollicitatiebrieven, toch? Die nu al geschreven zijn door trainers en alle appjes, ik ben beschikbaar.
Ja, denk je dat? Nou, dat veel gebeurt?
Ik heb het idee van wel, zeg maar. Denk je niet?
Ja, maar dat is vooral bij de, zeg maar, volgens mij bij de middencategorie. Er zal toch niet heel veel Nederlandse trainers.
Nou ja, niet geschoten is altijd mis, toch? Dus als je het niet hebt geprobeerd, dan weet je het nooit.
Jij denkt dat Erwin van der Looy ook een appje heeft gestuurd? Zo van wie die wint.
Ik ben bondscoach bij Jong Oranje geweest. Ik denk dat ik met die jongens, goede jongens, kan werken. Jonge jongens, ik heb het bewezen. Ik ben er klaar voor.
Oké, nou ja, het kan. Inderdaad, niet geschoten is altijd mis. Maar het zou me verbazen.
Overigens, voor de Overtick sites. Je hebt nu niet gezegd dat Erwin van der Looy gesolliciteerd heeft bij Ajax. Hè? Dat hebben we niet gezegd, voor de duidelijkheid.
Nee, dat heb jij gezegd. Ja. Ik niet. Dat heb jij gezegd.
Dat hij dat zou doen. Dan even naar Engeland, nieuws. Tenminste, Haaland kan 6 ton per week verdienen als hij naar City overstapt. Het is een fooi, het is een habbekrats. Zou jij het ervoor doen?
Ik zou het wel in overweging nemen.
Ja?
Ja, daar ben ik eerlijk in.
Maar dat komt door City dan, door de club, dat je daar een keer wil voetballen?
Ja, dat is, dan doe ik het puur voor het sportieve natuurlijk. Ja, ja nee, ja, god, het zijn waanzinnige bedragen. Je kunt je bijna niet voorstellen. Ik geloof dat Ronaldo 5 ton verdient, hè, per week.
Ja, precies, die verdient 5 ton per week, ja.
Dus eigenlijk is dat maar een fooi.
Ja, ja, dat is, ja, die gaat zo meteen ook omhoog volgend jaar. Dan moet Erik gaan regelen.
Ja, nee, het is sensationeel. Maar het zegt alles over Haaland, de voetballer. Het zegt ook alles over zijn status in de markt, om het maar zo te noemen. Het is algemeen bekend dat er natuurlijk maar een relatief kleine afkoopsom voor betaald hoeft te worden.
Ja.
Ja, dan heb je Raiola als zaakwaarnemer. En ja, dan kun je uittekenen dat je dit soort salarissen op dit soort salarissen gaat uitkomen. Want een betere uitgangspositie kun je bijna niet hebben. En hoe oud is die? 21, 22?
Pas? Ja, 21 is die, ja.
Ja, nou ja, dan kom je inderdaad in deze categorie. Dat is... zoals de markt op dit moment werkt.
Nou ja, als hij hier 5 jaar blijft voetballen, als dat door zou gaan met City, dan kan hij gewoon ook Noorwegen opkopen zelf in zijn eentje.
Ja, en Zweden erbij.
Ja, dat is Scandinavië is peanuts dan voor hem, zeg maar. Zouden we het ooit nog mee gaan maken dat voetballers door de grens heen gaan van 1 miljoen per week verdienen?
Oh, ongetwijfeld. Misschien helpt de inflatie er ook een beetje bij. Je weet het niet.
Nou, dat is natuurlijk waarom het 6 ton is, de inflatie.
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat speelt ook een rol. Ja, anders houdt Erling niks over.
Nee, dat is waar,
Het brood wordt steeds duurder. Dus dan moet dat salaris van Haaland natuurlijk ook omhoog.
Ja.
Nee, ja, dat zullen wij ongetwijfeld mee gaan maken. Want in de jaren 70 werd er schande gesproken van het geld dat Cruijff ging verdienen. En de transfersommen van Ruud Gullit en Van Basten was ook voer voor discussie. Dus ongetwijfeld gaan we dat miljoen ook nog meemaken, ja.
Ja, want dat betekent dat spelers gewoon richting de 50 miljoen per jaar gaan, hè, met verdiensten.
Ja, nou ja, in de Amerikaanse sporten zitten ze daar volgens mij ook al tegenaan, of niet?
Ja, die gaan nu naar de miljard met sommige contracten toe. Dat gaat echt, sommige jongens krijgen contracten voor die een miljard waard zijn aangeboden over een langere periode. Dat gaat helemaal nergens over natuurlijk.
Voor een honkballer?
Honkbal, we merken voetbal, dat soort gasten krijgen echt mega contracten op dit moment, ja.
En die honkballers die slaan een bal weg en daarna lopen ze op een dode gemakje naar dat honk.
Nou, maar doet Haaland ook. Die trapt een bal weg, scoort en loopt weer op een dode gemakje terug natuurlijk.
Ja, maar die loopt wel heel hard.
Ja, dat is wel waar. Ja, dat is waar. Hey, tot slot van deze podcast. Ik dacht altijd dat we jonge talenten kwijt zouden raken aan Engeland en misschien aan Duitsland en dat soort dingen. Maar nu komt het verhaal vanuit Groningen, waar een 19-jarige bek niet naar Feyenoord, Ajax of PSV gaat, maar voor een flink bedrag... verkast van Groningen naar Club Brugge. We hebben het over Meijer, Björn Meijer, tot 2026 naar Club Brugge. Moeten we ons nu zorgen gaan maken dat België ons ook gaat leegplukken, of is dat alleen maar voor een paar clubs weggelegd?
Nee, we hoeven ons daar niet nu al zorgen om te maken. Dat lijkt me onzin. Ik neem aan dat die jongen ook een beetje een afweging heeft gemaakt. En dat heeft afgewogen tegenover bijvoorbeeld Nederlandse topclubs. Mm-hmm. Mag ik aannemen? Je zou liever willen dat zo'n speler naar PSV of Feyenoord gaat of eventueel Ajax. En Club Brugge is wat dat betreft een beetje een atypische move. Zeker als je nog zo jong bent. En zeker als je eigenlijk nog veel te winnen en te bereiken hebt. En dan hoop je dat zo'n jongen in de Nederlandse competitie blijft. Maar wellicht heeft Club Brugge, en zo zie je maar hoe kwetsbaar dat is, onder leiding van Alfred Schreuder, een heel goed plan geschetst en daarbij heel veel perspectief voor de komende jaren. Want daar gaat het natuurlijk wel een beetje om. Kijk je ook naar, wie staan er nog meer op mijn positie binnen die selectie? En kan ik gelijk gaan spelen? Nou, dat zal bij Club Brugge, neem ik aan, een goed perspectief zijn geweest. Dat zal, neem ik aan, geholpen hebben. Maar ik zie er geen trend in of zo.
6 miljoen, hè, hebben ze betaald voor hem.
Ja, maar zie je dan is dat een tendens? Nee, toch?
Nou, ik wil niet gelijk zeggen dat het een tendens is, maar het is wel een tendens dat we het steeds moeilijker hebben gehad in Nederland om jonge, talentvolle voetballers hier te houden. Die kozen snel voor het buitenland. Deze jongen is 19, 1 jaar in het eerste van Groningen echt gestaan, zijn eerste minuten gemaakt en dan de stap maken naar Club Brugge. Ja, weet je, als je ze daar al niet voor binnen kan houden, dat ze in Nederland blijven voetballen, dan...
Nee, dat is wel zo, maar AZ, Ajax, PSV of Feyenoord of eventueel zelfs FC Utrecht had hem toch ook kunnen halen van zo'n soort bedrag?
Ja, dat klopt. Ja,
maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Nee. Nou ja, dan is het Club Brugge, ja. Ik lig er niet heel erg wakker van. Ik hoop dat het voor de jongen een goede stap is, want het is wel een talent.
Ja, dat zie ik.
Je moet oppassen met mensen gelijk heel groot te maken. Niet als ze bij Ajax spelen, maar ook niet als ze bij Groningen spelen. Hij heeft echt iets en ik snap wel dat er interesse voor hem was, maar ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
Ja, nou goed, we zullen het afwachten hoe die stap gaat zijn. Zeg, het is de voorbereiding op het komende weekend, hè? Het weekend waarin misschien de titelrace beslist wordt. Is dat jouw gevoel ook een beetje?
Wordt dit weekend de titelrace beslist?
NEC Ajax, PSV naar Cambuur. Als ze dit, wie daar punten laat liggen.
Ja, ja nee, dat kan. Dat is het leuke van die laatste weekenden. Dat het iedere keer spannend kan zijn. Kijk, ik hoop altijd, we hebben altijd maar één belang. Hè, van de pers, van de media. En dat is volgens mij dat het zo lang mogelijk spannend blijft. Want dan heb je zo lang mogelijk heb je een verhaal, zeg maar. En, ja. En daarom is het in alle gevallen te hopen dat het op de laatste speeldag aankomt. Dus dan, ja, dan hoop je dat PSV in ieder geval zo lang mogelijk in de race blijft.
Ja, dat is waar. Bedenk me net nog even. Feyenoord is Jens Toornstra een paar weken kwijt. Wegens een blessure. Die liep op tegen Slavia Praag. Een enkel blessure. Dat lijkt me in de strijd om die Conference League nog wel vervelend, toch? Ze hebben genoeg spelers, maar Jens Toornstra speelt altijd.
Nou, hij speelt niet altijd.
Nee, hij komt altijd terug en dan komt hij weer terug in de basis en dan doet hij het weer goed.
Het is de ideale 11,5 de man eigenlijk. Ja. Hè? Dat is een beetje wat hij is. Nee, natuurlijk is dat een nadeel, want het is ook een ervaren speler. Het is de aanvoerder, notabene. Toch? Is dat de eerste aanvoerder of is hij gedeeld?
Het ligt een beetje aan of hij speelt of niet, zeg maar. In principe is hij de eerste aanvoerder volgens mij.
Ja, toch? Ja. Nee, maar natuurlijk, dat is hartstikke vervelend en het bood Slot ook mogelijkheden om in tactisch opzicht wat dingen te variëren met hem als hangende rechtsbuiten of juist meer als iets meer als middenvelder. Dat bood wel veel opties en natuurlijk is dat een nadeel. En Feyenoord heeft inderdaad alternatieven ook wel op die positie, want anders zou hij wel alle wedstrijden spelen. Maar de selectie van Feyenoord is natuurlijk wel het smalst als je kijkt naar de concurrentie.
Ja, en dan komt dit weekend FC Utrecht. En daarna moeten ze natuurlijk gaan spelen tegen Olympique Marseille. Dus dat is dan wel maar eens eind april pas, hè?
Maar dat is nog niet uitgesloten dat hij het haalt, toch?
Nee, het kan hij nog wel halen in principe. De vraag is een beetje hoe lang die uitgeschakeld is, ja.
Want vooral persoonlijk. Kijk, een jongen die al toch wel lang bij zo'n club speelt. En dat, daar heb ik per definitie sympathie voor dat soort spelers die een beetje ook een soort band opbouwen met een club. En dat heeft Toornstra natuurlijk zeker bij Feyenoord inmiddels. Het zou natuurlijk ongelooflijk jammer zijn als hij in die eindfase van het Europese toernooi er niet bij kan zijn.
Ja, nou goed. We gaan het afwachten hoe dat de komende weken gaat zijn. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan met Mikkel Schouka. Eens kijken of er dan nog nieuws is over Toornstra of andere zaken. Sjoerd, dank voor vandaag en wij spreken jou later weer.
Yes.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.